U luistert naar het agendaprogramma op RTVNH. En we zijn in het laatste half uur van dit programma terechtgekomen. En het doet mij deugd en ik vind het een groot genoegen dat Wilma Bakker tegenover mij zit. Samen met Michael Helmerhorst. Want zij brengen twee producties in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Prachtig theatertje aan het Haarlemmerplein. En dat is aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag een programma over Brecht en Weil onder de titel Club Mahagoni. En vrijdag en zaterdag, dus dat zijn 23 en 24 mei, dan kruipt Wilma Bakker in de huid van Marlene Dietrich. En dan brengt ze La Dietrich. Goedemorgen, Wilma.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Michael.
Goedemorgen.
Ja, en ik moet ook zeggen, goedemorgen, Jan Robijns. Dat is onze pianist die niet achter de microfoon zit, maar wel achter de piano. Want hij gaat jou zo meteen begeleiden. Club Mahagoni, laten we daar maar mee beginnen. Want we hebben twee programma's te bespreken eigenlijk.
Ja, ja.
Wat moet ik daarbij voorstellen? Want het is natuurlijk een liedje van, een song van Brecht en Weil.
Het is een productie van Brecht en Weil. En,
Aufstieg und Fall der Stadt.
De stad Mahagoni. Ja, zo is het. Je bent helemaal correct. Ja, precies. Maar je hebt het genoemd Club Mahagoni.
Ja, we hebben het zo genoemd omdat het toch een combinatie is van de verschillende producties die zij samen hebben gemaakt. En ook Brecht Eisler. Dus de combinatie van Brecht en Weil was natuurlijk daar. Maar ze hebben ook in een andere samenstelling hebben ze ook natuurlijk producties gemaakt. En uit verschillende producties, dus de Duitse periode, maar ook de Amerikaanse periode. Daar hebben wij nummers van genomen. En die zullen wij dus gaan zingen. In een soort van een tingeltangelachtige setting.
Dat kan in de Rode Bioscoop
dat
heel goed.
Ja, ja.
Natuurlijk, hè? Prachtig theater daarvoor.
Ja, ja.
Want je zingt niet alleen, je zingt ook met studenten van het conservatorium.
Ja, dat is heel bijzonder. Studenten van het conservatorium die waren heel erg geïnteresseerd om ook dat repertoire zich eigen te maken. En we hebben een aantal prachtige dames met bijzondere stemmen. Dus echt vocaal talent hebben we bereid gevonden om mee te doen. En ze vinden het een geweldige manier om op deze manier kennis te maken met het repertoire en ook de manier van zingen. Want het klassieke repertoire, dit valt natuurlijk wel onder klassiek repertoire, maar het is toch een andere benadering. En het is ook meer het vertellen van de tekst. De tekst is heel erg belangrijk.
Ja. Je gaat één stuk doen, hè? Je uit die productie hier.
Ja.
Zou je dat willen doen? Dat is de Alabama Song?
De Alabama Song, ja. Uit de productie Mahagoni.
Nou, ik zou zeggen, ga achter de microfoon staan. Dan gaan we luisteren. Jan Robijns aan de piano. Wilma Bakker met de Alabama Song.
Whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we know. Must say goodbye. We've lost our good old mama. And must have whiskey, oh, you know why. Oh, show me the next pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Pretty boys, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have pretty boys, oh, you know why.
De Alabama Song uit het programma Club Mahagoni. Gezongen hier live in de studio door Wilma Bakker. Want zij staat aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag met die Club Mahagoni in de Rode Bioscoop. En we hebben het net al gehad over dat je vrijdag en zaterdag met La Dietrich daar staat. Michael, hoe komt het? Is daar enig verband tussen die twee muziekstijlen? Laat ik maar zeggen, Kurt Weill en dan La Dietrich?
Nou, theatraal is het Berlijn, is het eikpunt. De stad Berlijn is aan een reizenweert idee. En dan in de Dietrich-show is dat natuurlijk haar vroege jaren. Dan een vertrek naar Amerika. Dat is ook trouwens een mooie overeenkomst tussen de Dietrich-show en de Brecht-show. Die spanning tussen Duitsland en Amerika, de New Land. Dat speelt in beide programma's speelt dat een rol. Alleen in Dietrich zit heel veel videobeelden om een beetje de reflectie van haar leven te kunnen zien.
Ja, maar ik bedoel, kenden die mensen elkaar allemaal? Kurt Weill, de comedian harmonist, Friedrich Hollander.
Ja, Marlene was een grote fan van de Dreigroschenoper. Die had ze gezien en ze zong veel liedjes, zeg maar, met de plaat mee. Ze was een groot fan. En ook, zeg maar, de manier van zingen, dat sprechgesang. En dat is ook typisch voor Marlene Dietrich. En dat stamt ook een beetje uit die tijd.
Ja. Een andere vraag die je dan kan stellen. Jij hebt een altstem, als ik dat zo mag zeggen. Hè? Een lage stem. Als je al die vrouwen uit die tijd ziet, het Sarah Leander.
Ja, dit is allemaal
van die lage stem. Hoe komt dat? Is daar een reden voor te geven?
Waarschijnlijk het teveel aan drank en sigaren.
Ja, maar Sarah Leander was niet zo laag, hoor. Dat valt wel mee. Het was meer mezzo. Marlene Dietrich, dat was meer een alt. Maar zij had ook de mogelijkheid om veel met de tekst en de zang, zeg maar, te sjoemelen. En zij maakte daar heel erg op haar manier. Het deed het op haar manier. En dat is bijzonder om te horen.
Op latere leeftijd?
Op latere leeftijd gaat dat steeds.
Is het bijna helemaal Parlando wat ze doet. In haar latere shows dan praat ze zich al leunend op de muziek hier en daar door de show heen.
Ja, maar dan moet ik denken aan de jaren 60, misschien nog niet.
Ja, maar dat is ook nog steeds heel goed om te zien. Dat is heel leuk.
De waard, ja, de Grand Gala du Disque en zo. Ja, die beroemde opname heb je nog, hè?
Ja, met Godfried Bowmans. Die zegt, had mijn vrouw maar één zo'n been.
Ja, dat zegt, maar hij hoorde, dat wordt altijd aan hem toegeschreven. Maar ik heb begrepen dat hij zegt van, ik had een buurman en die zei...
Nee, hij zat in een bioscoop en naast een man die naast zijn eigen vrouw zat. En die zei van, had mijn vrouw maar één zo'n been.
Keurig ingedekt voor dit.
Of het nou echt gebeurd is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar...
Nee. Maar in ieder geval dat Berlijn van de jaren 20 en het begin van de jaren 30, dat was één cluster, laat ik maar zeggen, van allemaal artiesten die elkaar wel kenden. Zoals die twee programma's waar jij nou jouw programma's op gestoeld hebt.
Ja, zeker.
Wat heb je de studenten die jij begeleidt, laat ik maar zeggen, in jouw programma's aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag. Zingen die bepaalde stukken, maar heb je die moeten begeleiden daarmee?
Ze hebben een eigen keuze gemaakt. Ik heb ook wel stukken voorgedragen. Vooral bijvoorbeeld het repertoire uit Amerika. Daar hadden ze in de eerste instantie nog niet aan gedacht. Maar we zingen bijvoorbeeld ook een stuk uit Lost in the Stars, Trouble Man. Happy End, een aantal nummers komen van daaruit. Mandalay is bijvoorbeeld ook een prachtig stuk. Dat gaan de studenten met z'n tweeën doen, dat wordt een duet.
Ja, ja.
Maar dit zijn allemaal dames, hè?
Dat zijn wel dames, ja.
We konden geen heren krijgen. Dus de enige heer die erin zit, is de pianist, heel belangrijk.
En dat is?
Dat is Florent
Mourier.
Mourier, ja.
En ik ben dan ook... ik doe af en toe een praatje. Dus ja. Het mannelijke element komt een beetje uit een andere hoek.
Jij duidt het ook een beetje, laat
ik
maar zeggen.
Ja, nou, ik probeer uit te leggen aan het publiek al improviserend... wat Mahagany, waar het voor staat. Of het een stad of een plek of een levensstijl is. En ik vermoed ook... Het is trouwens in Berlijn, in Oost-Berlijn... in de voormalige oostelijke sector was een club Mahagany... waar je dan voor $25 moest je betalen om erin te komen. Dat was een soort mengen van artiesten, volksbühne, acteurs en ook stasies en zo. De wonderlijke. Daar verwijs ik ook naar.
Ja.
De enige plek in Oost-Berlijn waar het nog een beetje leuk was.
Ja.
Maar dat weten weinig mensen.
Maar dat kon je betalen met dollars?
Dollars, dat moest je met dollars.
Dat dus wel.
Dat is heel dubbel allemaal.
Ja, dat is dubbel, ja, ja. Zou je nog een stuk willen zingen uit je programma La Dietrich, bijvoorbeeld? En dat is dan het stuk...
Koffer in Berlin.
Ich habe ein Koffer in Berlin. We luisteren weer naar Wilma Bakker met aan de piano Jan Robijns... met dat stuk uit de productie La Dietrich... die dus vrijdag en zaterdag in de Rode Bioscoop te zien is.
Wunderschön ist in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es in meinem Home durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht still beim Wein im Wien. Doch ich häng, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Er bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
Dankjewel, Wilma Bakker. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Is dat ook een van die muziekschrijvers, Friedrich Holländer, of is dat weer een andere?
Nee.
Een andere componiste uit de jaren. Want het was natuurlijk een heel rijke geschiedenis daar in Berlijn. Hè? Met verschillende cabarets, variétés.
Ja, maar ik zal even zeggen dat in ieder geval de tekst is geschreven... van Ich hab ein Koffer in Berlin. Einen Koffer in Berlin. Aldo von Pirelli. En de muziek is gemaakt door Ralph Maria Siegel.
Hoe heb je je keuze eigenlijk bepaald met die liederen van Dietrich? Want dat zijn er nogal wat, natuurlijk.
Ja, ja. We hebben naar aanleiding van zeg maar, de nummers die Marlene Dietrich gezongen heeft... ook heel erg, dat is ook heel erg duid naar haar leven. Dus op een bepaald moment in haar leven heeft ze ook keuzes gemaakt. En ich hab noch einen Koffer in Berlin gaat natuurlijk ook over het feit dat zij... naar Berlijn terug verlangt. En dat heeft ze haar hele leven gedaan. Maar op een gegeven moment was de situatie zo... dat ze niet meer naar Berlijn toe kon gaan. En dus dat staat heel erg voor haar heimwee naar de stad.
Ja, een soort weltschmerz, om het maar eens even mooi te zeggen.
Ver-Amerikaniseerd toch ergens, maar ook weer niet. En natuurlijk in exil, maar voordat de rest kwam. Ze was al heel vroeg en op een gegeven moment ging ze maar niet meer terug. Wel geprobeerd, de nazi's hebben geprobeerd om haar terug te kopen.
Ja.
Maar daar had ze toch geen trek in. Dus dat zit ook in de show een paar keer. Die wel verlangen naar Duitsland, maar toch zeggen nee, want daar ga ik niet op in op deze kabel van de minister of propaganda.
Ja,
Joe Goebbels. Wrote me a cable. En dat soort grappen zitten er wel in.
Oh ja.
Hier en daar hebben we dat een beetje opengetrokken. In de pauze zit ook een ironisch liedje over de Führer, wat zij niet eens gezongen heeft, maar ook een beetje om die sfeer van de tijd erin te pakken. There's something to be said about the Führer, but I don't know where to begin. Dat soort dingen zitten ook in de show, dus er zit heel veel tijdsbeeld in.
Op welke boek heb je gebaseerd, op die biografie van een...
Ja, dat is haar dochter, Maria Riva, en die heeft behoorlijk pittige uitspraken ook gedaan in het boek. Dus het is niet alleen maar de positieve kant, maar ook de negatieve kant om als dochter van Marlene Dietrich om dat dus te zijn. En de dochter van, daar heeft ze heel erg mee geworsteld. Het boek is uitgekomen op het moment dat Marlene Dietrich is gestorven. Dus dat zal ermee te maken hebben dat ze die afspraak heeft gemaakt. Oké, we zullen het niet uitgeven. Of dat heeft ze waarschijnlijk gewoon zelf ook bedacht. Van, we zullen het niet uitgeven voordat het moment is dat mijn moeder nog iets over kunnen zeggen.
Ja.
Want ze was een pittige dame. Marlene was geen makkelijke moeder.
Nee, je schrijft ook ergens in je toelichting van ze heeft bedroom eyes. Misschien kunnen we even verklaren wat dat zou kunnen betekenen.
Ja, de geloken ogen en de laziness. Ja. Alsof het haar niet kan schelen.
Nee.
Dat is zeg maar de houding die...
Er zit een line-up van haar lovers in de show. Ook dat ze eventjes uit het hoofd zegt van de divas die is, Kirk Douglas. Ik mis er nog 10 en zo. Die zie je allemaal verschijnen.
Wie was dat bijvoorbeeld?
Oneindig veel. Ook heeft ze natuurlijk wel goede vrienden gehad.
Zelfs Joe Kennedy.
Joe Kennedy, de vader van.
Ontzettend.
Remark, Hemingway.
Ja. Allemaal beroemde schrijvers en politici.
Ja, dus wel mannen die...
Mannen
wat,
en vrouwen trouwens.
Ja, vrouwen ook.
En Orson Welles, maar daar heeft ze dan een vriendschap mee.
Ja.
En Frits Lang natuurlijk, ze zitten er allemaal wel in.
En Edith Piaf.
Ja, en hoe verbeeld je dat in de productie?
Een soort fotogallery die soms beweegt. En zij praat daar doorheen en zegt, oh ja, die rookte in bed en zo. Dat was wel leuk, ja. Hoe de hell is dit? Dan komt er iemand uit een zwembad naakt. Hoe de hell is dit? Dus ze is ook kwijt. Het is een oneindige gallery aan lovers, wat ook echt zo was.
En dat heb je allemaal verbeeld in die productie?
Ja.
Samen met bewegende beelden, mag ik maar zeggen.
Ja, want het is natuurlijk ook wel heel erg leuk te vertellen dat Michael bezit een enorm archief van oude filmbeelden. En die film footage hebben wij zeg maar in de voorstelling gebruikt.
Ja, wat zie je dan precies?
Het is vooral het beeld, bijvoorbeeld als de voorstelling begint, is vooral het beeld van Berlijn van toen. Wat dan heel duidelijk, wat je ook meteen in die tijd zuigt. En dat is de kracht van de combinatie beeld, theater, zang.
En dat impressies van de oorlogstijd, dat zij voor de troepen optrad natuurlijk. Zij ging met die...
geallieerde troepen.
Ja. Mee. En, dus het zijn achtergronden en een beetje sfeerbeelden.
Ja.
Maar dat is al wel echt van helemaal ingetimed, hoor. Dat zit als een soort jas om Wilma heen. Dus dat is...
Ik heb je wel eens zien optreden in Paradiso. In die avonden van Fik van der Rijt.
Met onder andere Jan Robijns.
De band van Jan Robijns. Met een zeer weelderige kledij. Ik neem aan dat je die ook meeneemt natuurlijk naar de Rode Bioscoop.
De grote, lange, witte jas. Dat bedoel je?
Dat, ja.
Ja. Ja, ja. Ja, dat is ook dat typische beeld van Marlene Dietrich, zeg maar, in het laatste stadium van haar leven. Ze heeft vanaf 1960 tot en met 1975 heeft ze nog concerten gedaan, onder andere met Burt Bacharach. Waarin ze dus die jas aan had. En daar komt ze mee op. En dat is een soort van een waanzinnige koningsmantel. En daar had ze er een stuk of vier van, geloof ik.
Ja.
En die gaat dan op een gegeven moment uit. En dan komt daar een waanzinnige glitterjurk tevoorschijn. Maar dat was haar handelsmerk.
Precies, ja. Ja, we kunnen eigenlijk niet eigenlijk heen om dat beroemdste stuk wat mensen nu nog kennen. Dat is Ich bin von Kopf bis Fuß. Ja. Zou je dat nog willen brengen?
Zeker.
Ja, of jullie brengen. Jan Robijns en Wilma Bakker uit die productie La Dietrich. Die binnenkort in de Rode Bioscoop te zien is.
Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Can't help it. Love's always be my game, play it how I may. I was made that way, can't help it. Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I just can't help it.
Dankjewel. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe angesteld. Ja, dat was natuurlijk haar grote credo, hè? Haar motto, moet ik zeggen, toch?
Ja, op een bepaald moment in haar leven zegt ze van, nou, ik heb het wel gehad met dat nummer.
Ja.
Ze was er niet altijd dol om dat nummer nog een keer te zingen, maar het was dat haar lijflied.
In de show in is er ersatzimitatoren opgelet. Ik doe het nog één keer.
Ja.
En wat betekent ersatz?
Verveeld.
Dat zijn de
namaak-imitatoren.
Ja. Ja. Ze vonden het dus niet meer leuk om te doen.
Het is natuurlijk zo dat het lied kleeft aan haar. En dat is ook haar doorbraak geweest. De Blauwe Engel met Jozef van Sternbeck in 1929. Dat lied wat ze toen zong, dat heeft ze haar hele leven moeten meenemen. Dus het is natuurlijk niet altijd leuk om dat ene nummer te moeten zingen. Maar ze deed het met verve. En
ja. Ja, precies. Michael, jouw rol in deze producties, hoe kan ik dat kort omschrijven?
Nou, bij de Brecht praat ik een beetje de show aan elkaar. Met veel geïmproviseerde onzin. Niet vastgelegd, want dan wordt het vervelend. Het is een nightclub en zo, je moet op de mensen inspelen. En in de Dietrich-show is het wel strak, maar dan doe ik allerlei rare opkomsten. Dus een clapperboy in een studio die vaak aftikt. En
Jozef van Sternberg.
De stem van Sternberg. En een Duitser in exil in Hollywood die uit de krant leest. En dat soort. Maar dat zijn kleine dingetjes.
Ja. Wat kun je zeggen? Wat is er nou zo vernieuwend aan laten we zeggen, Weill en Brecht? Waarom wordt het nog steeds gedaan? Want we switchen een beetje tussen die twee programma's in.
Ja.
Maar wat waarom spreekt dat nog steeds aan?
Muzikaal is het heel verrassend. Steeds weer, als je die Weill-lijnen hoort, dat het toch net even anders en net even een beetje tegendraads is. En de teksten zijn natuurlijk sterk. En de Brecht-invloed is natuurlijk. Kijk, de hele Brecht-figuur is natuurlijk heel conflictachtig. Mm. Hij heeft iets met Amerika, het beloofde land, waar hij ook al snel naartoe moest gaan door de omstandigheden. En die reflectie tussen die twee maatschappijen, dat zit in hem. En het feit dat hij uiteindelijk dan in Oost-Berlijn weer terugkeert.
Ja.
Ook special member of the Mahagonier Club. Ludlowstrasse 48. Dat is heel tragisch eigenlijk. En hij is natuurlijk de grote toneelman.
Is hij zijn hele leven communist gebleven?
Nou, hij was socialist. Het communisme zoals hij dat zag, daar had hij natuurlijk zijn reserves bij.
Hij was niet lid van de partij in ieder geval.
Nee. En hoe ging het met Kurt Weill? Die ging naar Amerika. Is daar gebleven of overleden?
Ja, is daar gebleven.
Heeft hij evenveel succes gehad in Amerika als in Duitsland?
Ja, want hij is van grote invloed op de musical ontwikkeling.
Ja, Lost in the Stars. Dat was bijvoorbeeld
Sondheim, dat is allemaal onder zijn invloed. Dus hij is daar gebleven gewoon. Hij zat er al veel eerder.
Hij zat er al eerder, ja.
Hij was meer mainstream geworden.
Is het muzikaal dan nog zo interessant? Laat ik hem zeggen. Ja, het zal natuurlijk wel. Maar is het, hoe anders is het dan in Duitsland, laat ik het zo zeggen?
Hoe anders is het? Het is wat minder grillig. Het is wat gladder. Het is ook wat mainstream. Wat meer voor het gewone publiek. En de beginperiode was heel erg schoppen tegen de maatschappij. En heel erg maatschappijkritisch. De teksten en de muziek waren grillig. En rauw.
Ja, want hij in Hollywood, daar had hij niet zoveel kans, geloof ik. Hij op een gegeven moment is hij weer toch teruggekeerd naar New York, naar Broadway.
De invloed op de musical, op de stage play is groter eigenlijk. We zien in Amerika een hele grote beweging nog daarin. Hmm. Ik denk dat het daar nog wel heel erg leeft. Maar aan de Oostkust, inderdaad.
Ja, je zei net van hij heeft invloed gehad op latere componisten. Is dat ook met Sondheim en Bernstein, moet ik zeggen?
Nou, ik denk Sondheim wel. Bernstein, dat weet ik niet. Die is natuurlijk al
een fenomeen.
Een apart fenomeen. Ja. Maar die rare, grillige lijntjes, die zie je, die hoor je terug. En dat tegendraadse de muziek.
Nou, tot slot nog eventjes over Dietrich. Dan hebben we het hele verhaaltje helemaal rond. We hebben alles door elkaar geklutst. Maar ik zal aan het einde nog even zeggen van die maakte dus gebruik van verschillende tekstdichters en componisten.
Ja.
Waar ze het mooiste materiaal uithaalden.
Ja. En die ze heeft veel gezongen van Friedrich Holländer. En die is ook natuurlijk naar Amerika gegaan. Die heeft bijvoorbeeld ook weer de beginperiode Berlijn. Heeft hij dat beroemde nummer, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, geschreven. En in Foreign Affair, dus de film met Billy Wilder, daar heeft hij weer Black Market. Wat ook natuurlijk refereert aan de zwarte markt in Berlijn. En,
van na de oorlog.
Van na de oorlog.
Van na de oorlog, ja, precies. Ja. Kortom, nou, dat wordt een spannend weekje voor jou natuurlijk. Of
niet? Ja. Heel veel zin in.
Heel veel zin in, ja. Dat kan me voorstellen, ja.
Ja, het is prachtig materiaal.
Ja,
om te zingen en
eindeloos.
Te spelen.
Ja, geweldig, lijkt me dat. Nou, ik zal het voor de luisteraars nog eventjes even met een net woord recapituleren. Even herhalen. Nou, het gaat over twee producties die allebei spelen in de Rooie Bioscoop op het Haarlemmerplein in Amsterdam. Prachtig theatertje trouwens, had ik ook al gezegd. Aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag om 20:30 is dat Club Mahagoni. Liederen van Brecht en Weill. En op vrijdag de 23e en zaterdag de 24e is dat dus La Dietrich. Gedaan door La Sirene Wilma Bakker. Met aan de begeleiding Erik Lensing en Jan Robijns natuurlijk. Dus kortom, meer informatie natuurlijk op www.rodebioscoop.nl. Zometeen Andrea van Pol, dankjewel voor jullie komst.
Dank.